Gemeente, we staan middag stil bij de geschiedenis van Gideon. In het boek Richteren, hoe hij met zo'n heel klein leger in Gods kracht een grote overwinning haalt. Ik hoop, wij leven dat in volgende week dan over het vervolg te preken, hoofdstuk 8. Waarin Gideon helaas minder goed van afkomt dan in dit hoofdstuk. Hij in eigen kracht verder gaat vooral. Maar nu dus hoofdstuk 6, vers 33 lezen, het boek Richteren, tot en met het einde van hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7, vers 25. En in de preek volgen we ook de lijn van dit tekstgedeelte. Dus Richteren 6 lezen, vanaf vers 33 tot hoofdstuk 7, vers 25. En dan is eerst is de engel van de Heer aan Gideon verschenen. Die heeft hem geroepen en bemoedigd. Dan gaat het verder. Nu hadden heel Midian, als ook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Ze trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jezreel. Toen bekleedde de geest van de Heere Gideon. Hij blies op de bazuin en Abiezer werd achter hem bijeengeroepen. Ook stuurde hij boden door heel Manasse, de stam waar hij bij hoorde. En ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naphtali, en zij trokken op hun tegemoet. En Gideon zei tegen God, als u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt, zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn, en droogt op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt. En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht, een schaal vol water. En Gideon zei tegen God, laat uw toorn niet tegen mij ontbranden als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen. Laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw. En God deed zo in diezelfde nacht. Want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw. Toen stond Jerubbaal, dat is Gideon, vroeg op met al het volk dat bij hem was. Zij sloegen hun kamp op bij de bron Harod, terwijl het kamp van Midian ten noorden van hem lag, achter de heuvel Moreh in het dal. En de Heere zei tegen Gideon, het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. Welnu, roep toch ten aanhoor van het volk, laat wie bevreesd is en beeft terugkeren en zich naar het gebergte van Gilead haasten. Toen keerden er uit het volk 22.000 man terug, zodat er 10.000 overbleven. Daarop zei de Heere tegen Gideon, het volk is nog te talrijk. Laat hen afdalen naar het water, daar zal ik hen voor u uitzuiveren. Zo zal het gebeuren van wie ik tegen u zal zeggen, deze mag met u optrekken, die mag met u optrekken. Maar al degenen van wie ik zal zeggen, deze mag niet met u optrekken, die mag niet mee optrekken. En hij liet het volk afdalen naar het water. Toen zei de Heere tegen Gideon, iedereen die het water met zijn tong oplikt zoals een hond likt, die moet u apart zetten. En iedereen die zich op zijn knieën bukt om te drinken eveneens. Het aantal van hen die met hun mond het water naar de mond bracht om het op te likken, was 300 man. Maar heel de rest van het volk had zich op hun knieën gebukt om water te drinken. Toen zei de Heere tegen Gideon, door de 300 man die gelikt hebben, zal ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het overige volk weggaan, ieder naar zijn woonplaats. Zij namen de proviant van het volk en hun bazuinen met zich mee. Maar al de overige mannen van Israël liet hij gaan. Ieder naar zijn tenten. De 300 man hield hij echter bij zich. En het kamp van Midian lag beneden hem in het dal. Het gebeurde diezelfde nacht dat de Heere tegen hem zei, sta op, daal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. Bent u echter nog te bevreesd om af te dalen? Daalt u dan met Pura uw knecht af naar het kamp en dan zult u horen waar zij over spreken. En daarna zult u moed vatten en naar het kamp afdalen. Vervolgens daalde hij met zijn knecht Pura af tot aan de rand van de strijdmacht die zich in het kamp bevond. En Midian en Amalek en al de mensen van het oosten lagen in het dal, zo talrijk als sprinkhanen. En hun kamelen waren ontelbaar, zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden. Toen Gideon daar aankwam, toen was er een man die zijn metgezel een droom aan het vertellen was. Hij zei, zie, ik heb een droom gehad en zie, een geroosterd gerstebrood rolde het kamp van Midian binnen. Het kwam tot bij de tent, sloeg er tegenaan, zodat hij omviel en keerde hem ondersteboven. En daar lag de tent. En zijn metgezel antwoordde en zei, dat is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëlitische man Joas. God heeft Midian en heel dit kamp in zijn hand gegeven. Het gebeurde toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en zei, sta op, want de Heere heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven. Toen verdeelde hij de 300 man in 3 groepen en gaf ieder een bazuin en lege kruiken in de hand met fakkels binnen in de kruiken. En hij zei tegen hen, kijk naar mij en doe net zo. En zie, als ik aan de rand van het kamp ben gekomen, moet het zo zijn dat u doet zoals ik doe. Als ik op de bazuin blaas en allen die bij mij zijn, dan moet u ook op de bazuin blazen. Rondom heel het kamp en zeg hem, voor de Heere en voor Gideon. Zo kwam Gideon met de 100 mannen die bij hem waren bij de rand van het kamp. Het was aan het begin van de middelste nachtwaken, net nadat zij de wacht weer hadden opgesteld. Toen bliezen zij op de bazuinen en sloegen de kruiken die in hun hand waren in stukken. Zo bliezen de 3 groepen op de bazuinen en braken de kruiken. Met hun linkerhand hielden ze de fakkels vast, met hun rechterhand de bazuinen, om daarop te blazen. En ze riepen, het zwaard van de Heere en van Gideon. En ze stonden rondom het kamp, ieder op zijn plaats. Toen ging heel het kamp op de loop. Ze schreeuwden het uit en vluchtten weg. Toen de 300 op de bazuinen bliezen, richtten de Heere het zwaard van de een tegen de ander en dat in heel het kamp. En het leger vlucht naar Bethzitta in de richting van Zerera tot aan de oever van Abel-Mehola boven Tabat. Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen, uit Naphtali, uit Aser en uit heel Manasse. En zij joegen Midian achterna. Ook stuurde Gideon boden door het bergland van Ephraim om te zeggen, daal af, Midian tegemoet, en ontneem hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Betbara en de Jordaan. Zo werden alle mannen van Ephraim bijeengeroepen, en zij ontnamen hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Betbara en de Jordaan. Vervolgens namen zij 2 vorsten van Midian gevangen, Oreb en Zeeb. Zij doden Oreb op de rots Oreb, en Zeeb doden zij in de perskuip van Zeeb. En zij achtervolgden Midian en brachten de hoofden van Oreb en Zeeb over de Jordaan bij Gideon. Tot zover onze schriftlezing. Het thema voor de preek is Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. En we staan stil bij 3 aandachtspunten. Ten eerste een zwak geloof. En Gideon vraagt de Heer 2 keer om een teken. Hij heeft duidelijk een zwak geloof. Ten tweede, een zwak leger. Hij moet vechten met maar 300 soldaten. En ten derde, een grote overwinning. Met de Heer geeft dat hij met dat kleine leger, dat hele grote leger van Midian, op de vlucht laat slaan en overwint. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Ten eerste een zwak geloof. Ten tweede, een zwak leger. En ten derde, een grote overwinning. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Als eerste een zwak geloof. Als tweede een zwak leger. En ten derde een grote overwinning. Als eerste een zwak geloof. Gemeente, jongens en meisjes. Dat is een mooi verhaal, hè, van Gideon. Dat ken je vast wel van de kinderbijbel. School verteld. Met maar 300 soldaten winnen van zo'n heel groot, enorm groot leger. Zo'n sterke vijand, de baas zijn, zo'n kleine groep mensen. Het is een mooi verhaal om te horen, spreekt op de verbeelding. Maar eigenlijk, als we er goed over nadenken, is het een heel vreemd verhaal. Want zo zouden wij dat nooit aanpakken. Zo kun je toch geen oorlog winnen met een leger aanvoerder die bang is en aarzelt. En dan ook nog eens een keer meer dan 99% van je soldaten naar huis terugsturen. Stel je voor dat president Trump dat zou doen. De president van Amerika. Als de oorlog met bijvoorbeeld Rusland of Noord-Korea niet meer te vermijden is. Nou dan roept hij zijn adviseurs bij elkaar en die vertellen hem wat de mogelijkheden zijn. We hebben zoveel vliegdekschepen en zoveel tanks en zoveel kruisraketten en zoveel manschappen. En we hebben generaals die hun spoor hebben verdiend en natuurlijk ook nog atoombommen. Maar dat stel je voor dan de president zegt, nee, geen sprake van, we gaan het anders doen. We sturen 300 parachutisten. En de aanvoerder, iemand ken ik van vroeger, dat is iemand die bang is, altijd aarzelt. Nou, we weten dat president Trump best wel onverwachte dingen kan doen. Maar dit gaat hij zeker niet doen. Want dan weten we uit al. Ja, dan gaat hij verliezen. Zo kun je nooit winnen. Maar Gideon moet dat wel zo doen van God. God pakt dat dus op deze manier aan. Hij wil zijn volk verlossen van Midian, die volken die ze hen onderdrukken. Maar het moet wel heel duidelijk zijn dat het werk van God zelf is. Dat zijn kracht die overwinning heeft gebracht. En niet de inspanningen, de kracht en de wijsheid van Gideon of van wie dan ook. En zo werkt God altijd als hij verlossing brengt. Dan is dat helemaal zijn werk. Dat wil niet zeggen dat hij ons dan helemaal aan de kant schuift. Gideon wordt hier wel bij betrokken. Maar God laat altijd heel duidelijk merken en ons ervaren dat die verlossing helemaal zijn werk is. En dat is voor ons moeilijk om te begrijpen. We worstelen vaak met onze zwakheid. Met de dingen die, de roeping die God ons geeft. Kan ik dat wel? En kan ik al dat doen wat God van mij vraagt? Kan ik mijn taak wel volbrengen en daar worstelen wat mee af? Nou, Gideon worstelt er ook mee. De Midianieten zijn er. Met nog Amalek en de volk van het oosten. Allemaal groepen nomaden uit het oosten, de woestijn. Die Israël zijn binnengevallen. En ze hebben hun tenten opgeslagen in de vallei van Jezreel. Een grote brede vallei uit het noorden van Israël. Nog steeds een van de belangrijkste landbouwgebieden in Israël. En daarvanuit ondernemen ze hun rooftochten. En nemen ze alles mee. Ze pakken alles af wat maar eetbaar is. En dat gebeurt al zo 7 jaar lang. Dat is het vorige hoofdstuk dat vertelt. Maar de Heere stuurt een engel om Gideon te roepen, om Israël te gaan verlossen. En dan komt de geest van de Heer op Gideon. Gideon komt in actie en hij blaast op de bazuin, op de ramshoorn. Het is een teken om te verzamelen voor de strijd. En de mensen stromen naar Israël toe. In het vorige hoofdstuk stond dat de mensen in Israël juist heel bang waren voor die vijanden en zich verstopten. Maar nu geven ze gehoor aan Gideons oproep. Ze overwinnen hun angst. Ook het werk van de Heilige Geest die mensen gewillig maakt. En bij elkaar komen er 32.000 mensen. Mannen om samen tegen de vijand te gaan vechten. Nou, dat is al een aardig leger. Met 32.000 soldaten kun je wat beginnen. En toch, Gideon aarzelt. Hij weet het niet zo goed. En hij vraagt een teken aan de Heer. Doet hij daar goed aan? of niet? Nou, als je leest wat de verklaringen erover zeggen, dan lopen de meningen wel uiteen. En misschien wel te begrijpen, want het heeft iets dubbels. Die twee kanten naar voren komen. Aan de ene kant, ja, zie je, als je de tekst goed leest, dat Gideon heel goed weet wat de Heer heeft gezegd, vers 36. En Gideon zei tegen God: als u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt. Gideon weet heel goed wat de Heer gezegd heeft. Dat God door hem Israël zal verlossen. En toch heeft hij niet genoeg aan het woord van de Heer. Zijn geloof is duidelijk erg zwak. En hij neemt een wollen vacht, een ruwe schapenwol moet je aan denken. En hij legt dat buiten op de grond en hij vraagt aan de Heer: Heer, wilt u ervoor zorgen dat morgenochtend, als de dauw komt, morgens vroeg, dat dan die vacht nat is van de dauw en dat de rest van de grond eromheen droog is? Dan weet ik zeker dat u mij zult gebruiken om Israël te verlossen. De volgende morgen gaat Gideon kijken. En ja hoor, die vacht is kletsnat. Hij kan hem uitbrengen. Een hele schaal vol water. En de rest van de grond eromheen helemaal droog. Maar Gideon weet het nog steeds niet zeker. De bijzondere dingen zijn vaak niet zo overtuigend als ze soms denken. Hij vraagt nog een teken. Het omgekeerde. Zegt: Heer, nou wilt u nou zorgen dat de volgende morgen, dat dan die vacht helemaal droog is en dat de grond eromheen helemaal nat is. En Gideon weet, beseft dat hij wel erg ver gaat met die vraag. Hoe staat het in vers 39? Laat uw toren niet tegen mij ontbranden als ik alleen deze keer nog spreek. Heer, ja, u hebt wel reden om boos te worden als ik dit vraag. Het gaat heel erg ver, maar wilt u toch alstublieft nog een keer een teken geven? En ook wel goed om te weten dat in het denken van de Kanaanieten de god Baal juist zeggenschap over de dauw had. En Gideon wil weten: is de Heer werkelijk machtig genoeg om ook, als hij de dauw beheerst, dan is hij machtiger dan Baal. Is hij machtiger om te verlossen? En Gideon aarzelt. Kan de Heer werkelijk verlossen? Hij heeft zijn zwak geloof. De Heer heeft het zelf gezegd. En tegelijk, Gideon, ja, weet ook nog weinig van de Heer. Ja, hij, bij zijn vader thuis tot een altaar van Baal, lees je in het vorige hoofdstuk. De dienst van de Heer was helemaal naar de achtergrond geraakt. En dan zien we de andere kant, dat de Heer luistert naar wat Gideon vraagt. Zonder enig commentaar doet de Heer twee keer wat Gideon zegt. De Heer is gewillig om Gideon bij de hand te nemen en zijn geloof sterker te maken. De Heer is geduldig met onze zwakheid, met ons ongeloof, tenminste als we er maar mee naar hem toe gaan. En hij is gewillig om ons geloof sterker te maken. Ja, en dan kunnen we de lijn meteen doortrekken naar het heilig avondmaal. De Heer heeft ons het avondmaal gegeven. Juist ook om ons geloof te versterken. Om het ons ook daadwerkelijk te laten voelen, laten proeven, laten zien dat het lichaam van Christus voor ons is verbroken. Dat zijn bloed voor ons is vergoten. En dat daar alleen de grond in ligt van onze verlossing. Dat we daar alleen van mogen moeten verwachten. En telkens weer hebben we die verzekering nodig. Door het woord van de Heer iedere zondag. Wat een zegen dat je iedere zondag twee keer het woord mag horen. Vaak ben je op maandag, op dinsdag soms alweer vergeten wat er zondag gezegd werd. Dan raak je het kwijt. En je denkt, of soms maakt het zo indruk, denk je, nou nu hou ik het vast. Nu weet ik het. Nu ga ik Nee, die zonde ga ik nu niet meer doen. En ik ga God niet meer vergeten. En ik ga dit doen. En dat niet meer. Maar dan toch krijg ik toch weer. Dan krijgt die onzekerheid toch weer de boventoon. En je vergeet de Heer toch weer. Je gaat weer die oude weg op. En je voelt je ongeloof. En je weet, ik doe de Heer tekort. Toch wil de Heer telkens weer ons terugbrengen. Ons wijzen op de waardoor hij verlost. Door het bloed van Christus alleen. Hij heeft geduld en hij geeft tekenen bij zijn woord. Wij moeten niet verwachten van bijzondere dingen. Bij Gideon, dat is de tijd van dat God persoonlijk met mensen sprak. Een bijzondere situatie. Maar de Heer wil ons geloof sterker maken. Door de verkondiging van het woord. En door de sacramenten. Het water van de doop geeft de Heer als teken. En brood en wijn. Bij het avondmaal. En zo leert de Heer ons wie hij is. De Heer is heel anders dan waar wij ons ongeloof bang voor zijn. Hij is veel sterker dan alle machten in de hemel en op aarde. Jezus Christus heeft over hen getriomfeerd. En hij is veel, veel geduldiger. Veel vriendelijker. Veel vergevender dan wij in ons ongeloof over hem denken. En de Heer wil dat in ons sterker maken. En als geloof sterker wordt. Dat betekent niet dat je jezelf sterker gaat voelen. Maar dat betekent juist dat je zwakker wordt. Dat je minder op jezelf gaat vertrouwen. Dat je overtuigder wordt van je eigen zwakheid. Dat al je kracht en je heil en je leven alleen te vinden is in wat Christus voor ons gedaan heeft. En nog steeds voor ons doet door zijn geest. Dat is wat de geest leert. Dat het geloof sterker wordt om in onze zwakte te vluchten. Te vertrouwen op Jezus Christus. En zo neemt de Heer ons bij de hand. Zoals ook Gideon bij de hand neemt. Telkens weer. En dan is het opvallend. De Heer Gideon had eerst al het vorige hoofdstuk een teken gevraagd aan de engel die hem verscheen. Hij wachtte hem een geschenk, een offer. Om te kijken wie die engel was. En nu twee keer dat teken met die wollen vacht. En de Heer geeft daarna nog een keer een teken aan Gideon. En nu, terwijl Gideon er niet eens om gevraagd heeft. Even iets verder in het verhaal, hoofdstuk 7. Als er nog maar 300 mannen zijn overgebleven. Dan in vers 9 komt de opdracht van de Heer naar Gideon. Sta op, daal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. Dat is trouwens ook een enorme, een geweldige, ja, een opdracht die geloof vraagt van Gideon. Met die 300 mannen, dat grote leger afgaan. En wat zegt de Heer dan? Vers 10 staat letterlijk, als u echter nog bevreesd bent om af te dalen, en neem dan Pura mee en luister, ga luisteren wat je te horen krijgt in dat kamp. Dat zal je bemoedigen, een teken voor je zijn. Als je bevreesd bent, Gideon, als. Dat woordje als, dat is precies een woordje van Gideon. Als even teruglezen over hoofdstuk 6, vers 17. Wat vraagt Gideon aan de engel? En hij zei tegen hem, als ik dan genade gewonnen heb in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent met mij spreekt. En dan vers 36. En Gideon zei tegen God, als u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt. Als, dat is het woordje van onzekerheid. Als, en nu gebruikt de Heer zelf het woordje. Gideon, als u nog bang bent. Ja, en daar zit natuurlijk in, ja, Gideon, ik weet dat wel. Jij bent bang. Het lijkt me een soort milde spot van de Heer. Gideon, ik ken je wel. Nou, kom maar mee. Ga maar naar beneden en ga maar eens luisteren wat je daar te horen krijgt. Opnieuw een teken om dat zwakke geloof van Gideon sterker te maken. Gideon gaat naar beneden. Hij neemt zijn knecht mee, het Pura. En ze gaan, ze sluipen naar beneden tot ze aan de rand van dat grote legerkamp komen.
Als ze zo naar beneden lopen, kunnen ze goed zien hoe immens groot dat leger is. Het lijken wel sprinkhanen of zoveel als zandkorrels op het strand van de zee. En ze komen dichtbij de plek waar de wachtposten staan. En ze luisteren. En dan is er zo'n Midianiet die vertelt in een tent tegen zijn kameraad wat hij gedroomd heeft. Moet je nou eens horen wat ik gedroomd heb. Er kwam een gerstebrood zo het legerkamp binnenrollen, hol tot de bolder en tegen onze tent aan, ondersteboven. Daar heb je het, zegt die kameraad. Dat is het zwaard van Gideon. We gaan het van hem verliezen. God heeft ons leger in zijn hand gegeven. Opnieuw een teken, een bemoediging voor Gideon. En wat is dan het gevolg? Vers 15. En het gebeurde toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Gideon aanbidt de Heer. Hij dankt God voor deze bemoediging, voor zijn genade. Maar dat gebeurt altijd. Als geloof sterker wordt, dan brengt dat tot aanbidding, tot verwondering over de genade van de Heer. Herkent u dat? Brengt het heilig avondmaal u tot aanbidding? Moet je uitkijken dat je niet meteen dan naar je gevoelens gaat kijken, wat je allemaal hebt gevoeld vanmorgen rond de bediening van het avondmaal. Je kunt ook met je verstand aanbidden. Hoewel het, ja, altijd natuurlijk, hè, wij hebben mensen een eenheid van verstand en gevoel, doet allemaal mee. Nou, als het geloof werkzaam is, komt er vanzelf aanbidding, verwondering, ontzag voor wie de Heer is. En verwondering over zijn goedheid. Zijn wonderlijke macht om te verlossen en zijn genade. Dat hij zijn enige geboren zoon overgaf. In die bittere, smadelijke dood van het kruis. Voor mij. Zo iemand als ik ben. Aanbidding. Verwondering over het geduld van de Heer. Dat hij mij telkens weer bij de hand wil nemen. Dat hij mij niet te zondig vindt. Niet te zwak. Dat hij alleen maar kijkt naar zijn eigen werk. Zijn eigen kracht. Naar wat Jezus Christus gedaan heeft. En mij aanziet in hem. En mijn verlossing is helemaal zijn werk. En met zijn kracht leidt hij mij steeds verder. Aan zijn hand. Ja, en dat raak je zo makkelijk kwijt. Moet er weer bij teruggebracht worden. En als je het weer ziet, dan ben je stil. Verwonderd. Over de genade en het geduld en de kracht en de goedheid van de Heer. Want hij is het waard om te ontvangen. Alle lof, eer en aanbidding. Dat is ons eerste aandachtspunt. Een zwak geloof. En naar het tweede punt, een zwak leger. Gaan we even terug naar het begin van hoofdstuk 7. Dan is Gideon daar met die 32.000 man bij de bron Harod. Er ligt nog ergens één heuvelrug nog die tussen hem zijn mannen ligt en dat leger van Midian in die vallei. Nou, aanvallen, zou je zeggen. Drop af. Nou, eerst durfde Gideon niet. Maar nu zegt de Heer, ho, wacht even Gideon. Je bent met veel te veel mensen. Veel te veel soldaten. Zo kan ik je niet laten winnen. Want wat zou er gebeuren als je zou winnen? Dan gaan de mensen Israël denken, nou, dat hebben wij zelf voor elkaar gekregen. We zijn sterk met z'n allen. Wij kunnen dat wel. Maar dat mogen ze niet gaan denken. De Heer gaat zijn volk verlossen en hij wil ze leren dat het helemaal zijn werk is. Zijn kracht die verlossing brengt. En Gideon moet eerst vragen wie er bang is. Je mag terug naar huis. Nou, dat zijn er nogal wat. 22.000 mensen. Mannen zijn toch nog wel echt wel bang. Die angst van Midian zit er diep in. Ze mogen teruggaan. Naar huis. Meer dan 69% van de mensen gaat eraf. En dan zegt de Heer, nog een keer, nee Gideon, 10.000, nog steeds veel te veel. Ga met de man naar het water. En dan komt er een heel merkwaardige test. Iedereen moet water gaan drinken. En de mannen die het water oplikken, zoals een hond water drinkt, die moeten apart gezet worden. Ze zijn er maar 300. En de mannen die op een andere manier drinken, dus die 9700, die moeten ook gaan. En de Heer zegt, door die 300 mannen die het water hebben opgelikt, door die mannen ga ik Israël verlossen. Nou, waarom doet de Heer het zo? Waarom kiest de Heer zo'n vreemde manier uit om die mensen te selecteren? Ja, ik heb over nagedacht, maar ik weet het niet. Je vindt hier eigenlijk geen echte aanwijzing voor in de tekst. Er zijn verklaringen die zeggen van, die 300 mannen, die waren misschien, die waren geloviger of dapperder dan de rest. Nou, ik vind het niet zo waarschijnlijk. Ook waarom zouden die mannen dapperder zijn dan Gideon zelf? Maar dus, God kiest deze manier uit. En waarom kiest hij brood en wijn uit? Om ons geloof te versterken. Het is zijn keuze en daarmee werkt hij. En dan gaan al die mannen naar huis, die andere 9700. Maar eerst moeten ze wel hun proviant en hun bazuinen afgeven. Nou, lang niet iedereen had een bazuin, alleen de aanvoerders. Dus nu is er voor al die 300 mannen is er een bazuin. En daar maken ze straks gebruik van. 300 man. Daarmee moet Gideon het doen. Tegen een leger dat zo groot is als dat talrijk als zandkorrels op het strand. Zo werkt God. Zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Dat is een heel diep principe dat je telkens weer, dat steeds weer terugkomt in het werk van God. En je ziet het op het meeste, het allerdiepste, in het grootste werk van God. In het zenden, het geven van zijn zoon. Hoe ging dat? Toen die Jezus geboren werd. Hoe kwam hij bij ons? Als een baby. In doeken gehuld. Ergens in een armoedig hoekje in Israël. Zwak. Kwetsbaar. Weerloos. En Jezus, hij liet zich uitschelden, hij liet zich vernederen, hij liet zich aan het kruis vastspijkeren, de meest schandelijke en verschrikkelijke dood die je kon omgaan. Paulus zegt in Filippenzen 2, Christus heeft zichzelf vernietigd. Hij is letterlijk niets geworden, alleen maar zwakheid. En zo kwam Gods reddende kracht openbaar. Zo bracht hij voor ons verlossing. En hoe gaat het als je die verlossing in je leven persoonlijk leert kennen? Hoe gaat het als je dit kennen wat Christus gedaan heeft? Ja, dan moet je leren dat je zelf ook niets bent. Dat je zwak bent. Dat je niets kunt bijdragen aan je verlossing. En dat ook in het leven met de Heer, het aankomt op zijn kracht in onze zwakheid. En daar worstelen wij wat mee af. Nou, ook rond het avondmaal. Zo vaak kom je in de gemeente onzekerheid tegen. Ja, maar is die genade wel echt voor mij? En kan ik wel die roeping volbrengen die God op mij wegbrengt? Hoe moet dat dan? Ja, soms zien we dingen voor zekerheid aan. Denken we, ja nou, nu hebben we het voor elkaar. Maar dan, dat als God ons echt confronteert met onze zwakheid. dan blijkt dat die zekerheid toch niet zo diep zit als we eerst dachten. Ons geloof toch niet zo sterk te zijn. Wat ik eerst voor geloof aanzag, toch misschien maar weinig meer was dan een goed gevoel. Waarom worstelen we zo? Waarom komen we zo langzaam vooruit? Dan kun je zeggen, ja, maar God moet dat in ons werken. Hij moet dat geven. Dat klinkt natuurlijk heel bijbels. En dat is ook een bijbelse waarheid. Onze verlossing is helemaal Gods werk. Zelfs hoe hij ons daar deel aan geeft, is helemaal het werk van zijn geest. Hij moet dat allemaal in ons werken, aan ons geven. We kunnen er zelf niets aan bijdragen. Maar tegelijkertijd is het totaal verkeerd antwoord. Want de Bijbel zegt net zo duidelijk dat God dat wil geven. Dat God kracht ook wil geven voor de weg die hij wijst. Dat hij genade wil geven om zijn geboden te volbrengen. Als het maar aan hem vragen, bij hem zoeken. Wil de Heere mij genadig zijn? Wil de Heere mij kracht geven om zijn weg te gaan? Ja, dat wil hij. De Bijbel betuigt het op bijna iedere bladzijde. God is genadig. Hij wil die genade schenken. Hij wil het geven aan ieder die hem vraagt. Kracht, genade, wijsheid. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. En waarom dan al het geworstel? Al die onzekerheid. En die vragen. Dat komt omdat wij verkeerd naar onze... Dus dat heeft denk ik wel heel veel mee te maken. Dat wij verkeerd naar onze zwakheid kijken. Allereerst vind ik het moeilijk om toe te geven. Te erkennen dat we als mensen zwak zijn. Als je erop aankomt. Ja, niets kunt meebrengen voor God. Je wilt graag iets zijn. Iets hebben. Maar voor God kun je niets meebrengen. Voor je redding. En ja, soms moet de Heer letterlijk echt dingen uit onze handen slaan. Om dat ons tot die erkenning te brengen. En die versterken. Stippelen onze eigen route uit. Maar ook als je dat inzicht toch al wel. Ja, als je dat hebt leren erkennen. En je hebt de genade van Christus leren ondervonden. En je leeft met hem, dan nog steeds kan het zo dwars zitten dat je zo zwak bent. Dat je juist dan, bij het licht van de Heilige Geest, ga je inderdaad zien hoe. Dat je veel zondiger bent dan je eerst dacht. Dat het ongeloof veel dieper in je hart zit. Dan je ooit had vermoed. En dat je veel minder voor elkaar krijgt dan je had gehoopt. En dat kan je onzeker maken. Maar wat alleen geeft zekerheid? Wat geeft kracht? Als wij zien op wat Christus gedaan heeft. Zeker ook hier, in het heilige avondmaal, laat de Heer het ons zien, ons tasten en proeven. Dat alleen door wat Christus gedaan heeft, er heil en redding, alleen daardoor is er kracht om de weg te gaan die hij ons wijst, om zijn geboden te volbrengen. En als dat meer tot je gaat doordringen, dan wordt juist die zwakheid geen obstakel, maar juist... Een reden om toch van vreugde en blijdschap. Want het gaat niet om wat ik presteer. Het gaat niet om hoe goed of hoe slecht ik ben. Het gaat alleen om wat Christus gedaan heeft. Om de verlossing die helemaal van God komt. Dat in mijn zwakheid zijn kracht wordt volbracht. En zo geeft God de overwinning. Dan komen we bij ons derde aandachtspunt. Een grote overwinning. Gideon. Met een zwak geloof. En een zwak leger. En toch durft hij de strijd aan. Hij weet wie de Heer is. Dat de Heer de overwinning geeft. En hier zien we ook iets. Dan zien we ook dat Gideon. Nou, best wel kwaliteit heeft. Om zo'n leger te leiden. Om een plan te bedenken. Om aan te vallen. De Heer gebruikt dat ook in zijn. In de manier waarop hij de overwinning geeft. Maar juist als je beseft, het hangt niet af van mijn inspanning, van mijn wijsheid, van mijn kracht, dan geeft dat de Heer de gelegenheid om ook jouw gaven in zijn dienst te gebruiken. En het geeft jezelf ook heel veel ontspanning. De uitkomst is aan de Heer. Hij mag ermee doen wat hij wil. En je hebt niets om je op te beroemen. Alles is genade. En dat geeft ook weer ontspanning. Want als je niets bent en niets hebt van jezelf, heb je ook niets hoog te houden voor anderen. Dat geeft zo, kan dat een hoop van je afnemen. Als je niets meer hoeft hoog te houden, geen indruk hoeft te maken op anderen, maar gewoon zwak mag zijn. En hier zien we het geloof van Gideon. In Hebreeën 11 stond al die gelovigen op als voorbeeld van hoe zij door het geloof grote dingen gedaan. Aan het eind worden ook richters genoemd, ook Gideon. Dat is iemand die door het geloof in Gods kracht grote dingen heeft gedaan. Gideon maakt een aanvalsplan. Hij zegt tegen zijn mannen, hij maakt 3 groepen. En hij zegt, hij geeft die mannen een bazuin. En een kruik, een stenen kruik, zo'n hoge ronde stenen kruik. En daar doen ze een fakkel in. En die blijft dan net branden, maar je ziet niks van het licht. En zegt, jullie moeten net zo doen als ik ga doen. Als ik op de bazuin blaas, dan blazen jullie ook. En dan moet je heel hard roepen. Voor de Heere en voor Gideon. Gaan ze omlaag. Die op de vijand af, die vallei in. Het is pikdonker, s'nachts. Het legerkamp is in diepe rust. Ja, je hoort waarschijnlijk wel geluiden van dieren, van kamelen en vee. Maar opeens, in die stilte, een bazuin. En nog meer bazuinen. En kruiken die stuk breken. Overal vlammen. Veel tenten die in brand worden gestoken. En overal mannen die roepen, het zwaard van de Heere en van Gideon. Hey, dat is eigenlijk wel grappig, want die mannen hebben geen zwaard. Of ja, als ze een zwaard hebben, kunnen ze niet vasthouden. In één hand een fakkel, ander hand een bazuin, dan kun je geen zwaard meer gebruiken. En toch komen er zwaarden aan te pas. Want er breekt paniek uit. Mensen slaan op de vlucht. En ja, wanorde en mensen die mensen gaan elkaar verwijten maken en denken dat, ze gaan met elkaar in gevecht. De Heer zorgt ervoor dat die mannen, die soldaten, die wel met elkaar gaan vechten. Overal raken mensen met elkaar in gevecht. En Gideon en zijn mannen, ze hoeven alleen maar toe te kijken hoe de vijand op de vlucht slaat. In de richting van de Jordaan, waar ze vandaan gekomen zijn. En dan roept Gideon mannen uit Israël op. Uit de stammen die eerder al gekomen waren. Aser en Naftali. En Manasse. En nu ook Efraïm. Efraïm, dat ligt meer naar het zuiden. En de mensen van Efraïm kunnen de weg naar de Jordaan afsnijden. En zij vangen 2 vorsten. 2 legeraanvoerders van Midian. Oreb en Zeeb. Oreb en Zeeb, die namen betekenen raaf en wolf. Dat is wat die Midianieten gedaan hebben. Stelen als raven en roven als wolven. Maar dat is nu voorbij. God geeft een grote overwinning. Door een heel zwak leger, geleid door iemand met een zwak geloof. En zo werkt God. En die les moeten wij telkens weer leren. Paulus leerde die les. De Heer hem een doorn in het vlees gaf. Iets waar hij heel veel last van had. Ik weet niet wat precies, maar dat was een heel groot probleem voor hem. Hij had er last van. En hij bad de Heer, wilt u die doorn uit mijn vlees wegnemen? Wilt u dit probleem oplossen? Maar het probleem was juist de oplossing. Paulus moest leren dat Gods kracht in zwakheid wordt volbracht. Dat Gods genade in alle omstandigheden genoeg is. En daarom, zegt Paulus, heb ik een welbehagen. In zwakheden. In noden. In vervolgingen. In smaadheden. In benauwdheden. Om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Door de kracht van God. Om Christus wil. En zo wijst ook deze geschiedenis in Richteren naar Jezus Christus. Dat alleen door hem God verlossing zoekt. Alleen door hem er kracht is om de Heere te dienen. De weg van de Heere te gaan. En zo wijst ons het heilige avondmaal ons daar weer op. Zie alleen op wat Christus gedaan heeft. Verwacht alleen daarvan je kracht. En alleen daardoor kan ons geloof sterker worden. Deze geschiedenis, die verootmoedigt ons. Wat zijn wij zwak van moed en klein van krachten. En tegelijkertijd is het ook een enorme bemoediging. Het voorbeeld van Gideon, daar in Hebreeën 11, dat is een aanmoediging. Een voorbeeld om met volharding de loopbaan te lopen, hè, ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof, om in die kracht de weg te gaan die de Heere wijst, om te strijden tegen de zonde. Met volharding, omdat God door zijn kracht de overwinning geeft. Zoals Paulus zegt in 1 Korinther 15, het lange hoofdstuk over de opstanding van Christus, dat eindigt, hij zegt, Gode zij dank, die ons de overwinning geeft, door onze Heere Jezus Christus, die is gestorven en opgestaan. En dan stopt Paulus niet. Hij zegt niet, nou ja, dan kunnen wij het wel laten zitten, met de armen over elkaar zitten. Nee, hij geeft er een aansporing bij. Zo dan, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig in het werk van de Heere. Omdat jullie weten dat je arbeid, je inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Om wat Christus gedaan heeft. Amen.